Het is 10 juni 2022. Welkom in Podcast, ik ben Rieke Brouwer. Mijn gast is Jamila Leper. We gaan praten over de rechtszaak die vandaag was. Ja, woorden als bodegraven gaan misschien wel vallen. je bent in Podcast Gesprekken van Hoop met activisten en positieve gesprekken. En er was vandaag een rechtszaak en Jamila was erbij. Die gaat er verslag van doen. Even kijken. Welkom Jamila, je bent in beeld.
Dankjewel, Rico.
Ja, oké, eerste vraag. Wat zeg jij?
Was een lange zit.
Ja, dat was mijn eerste vraag. Eerste vraag. Als ik rechtszaken doe, dan reken ik erop. Nou, dat zal wel 2 uur duren. Kan een beetje uitlopen. Hoe ging jij vanochtend naar je rechtszaak?
Nou, ik dacht, ik ga even 2 uur naar de rechtszaak.
Het was van 9 uur vanochtend tot 4:30 vanmiddag. Kan je in het kort samenvatten, wat is de rechtszaak die jij vandaag hebt bijgewoond en waarover je hebt getwitterd?
Het was de rechtszaak van het OM, de officier van justitie, tegen Joost Knevel, Wouter Raadgever en Hans Meijer. En het ging over hun uitspraak tijdens podcasts bij de Red Pill Journal en ik vergeet steeds die andere naam. Het kanaal van Meijer. Nou, ik weet niet meer wat dat was. Die uitspraken die waren wel heftig. Ze hebben niet expliciet iets opgeroepen, maar het lag er natuurlijk wel allemaal dichtbij. Er was veel bravoure, zal ik het maar zeggen. Maar de rechtszaak zelf vind ik een enge. Zeker na wat er met Huig Plug en Eileen. En ik hoor net dat Max vrij is gekomen vandaag.
Oh, wist ik niet.
Of misschien al eerder. Maar onder hele zware restricties.
Stop. Ik wil dat mensen. Ik weet niet of het gebeurt, maar ik wil dat iedereen dit ziet. Dus als je zegt Max, dan bedoel je Max. Weet je wat zijn achternaam? Weet je dat?
Van der Werf.
Max van der Werf. De man die met een fakkel voor het huis van Kaag stond. Ja. En dat werd als bedreigend ervaren en daarom zit hij al een lange tijd in gevangenis. Ik wist niet dat hij vandaag vrijgekomen was. Ga verder.
Ja, ik weet niet of vandaag, maar ik las vandaag dat hij vrij was.
Oh ja, oké.
Ja. Maar goed, die hebben dus allemaal kennelijk een zwijgplicht opgekregen. En er is een heleboel over deze zaak te zeggen, want er zijn natuurlijk drie zaken in één, dus het was een hele zit. Het begon om 9 uur en ik was pas rond 5 uur klaar, zeg maar. Maar ieder van hen heeft een eigen verhaal. En vooral dus Joost Knevel, hè, die beweert dat hij misbruikt is. En dat hij dat later, dat hij altijd wel problemen had. Hè. Als 8-jarige was hij suïcidaal en in de 6e klas, of groep 6... was hij onhoudbaar of werd hij wild? Er zijn allemaal verhalen. Maar hij, zijn klacht is dat er niet naar hem wordt geluisterd, hè, naar zijn gedoe. En dat daarom hij de media in ons in onafhankelijk circuit is gaan opzoeken om gehoor te vinden. En hij zei een paar keer van als er nou naar mij was geluisterd, als die aangifte nou serieus was aangenomen. Dan was dit allemaal niet gebeurd, maar het is ook uit frustratie. Nou, dat herhaalde die raadgever ook een heleboel keer van ik heb heel erg spijt van wat ik gezegd heb en dat had ik allemaal niet moeten doen. Wij worden nu beschuldigd.
Ik wil het stapje voor stapje doen. Ik heb dit dossier ook wel gevolgd, misschien niet zo goed als een hoop mensen, maar ik wil proberen met jou in deze opname die we samen maken dat dossier op volgorde te zetten van wat is er nou gebeurd. Dus Joost Knevel zegt, ik ben misbruikt als kind. En wat ik las op internet, sinds 2019 komt dat bij hem boven. En wil hij daar uitingen geven? Wil hij er wat mee doen? Doet hij aangifte? Wat is de betrokkenheid van raadgever daarin dan?
Raadgever is een van de die zat bij Red Pill. En ik denk dat hij met Meijer heeft geluisterd naar het verhaal van Knevel en wilde daar iets mee doen. Die waren ontdaan. Die wilde, de raadgever zegt dat hij zich echt het lot van kinderen aantrok en trekt. Want hij is ook bang dat het nog steeds doorgaat. En die wilde iets doen en die dacht daarmee iets goeds te doen. Hè, door te in de, en ze wilde onderzoek doen. Dat was een beetje een heen en weer in dat, die zaak van, ja, maar u heeft gezegd goed onderzoek te doen, maar tegelijkertijd wist u een heleboel dingen niet zeker. Hij schijnt dan in een uitzending gezegd te hebben dat er waarschijnlijk een verband was tussen Van Dissel en Bodegraven. En dan zei dus die rechter, ja, dat heb je dus, wist je niet zeker toen je die uitspraak deed. En dan zei raadgever weer van, ja, maar het punt is, het is zo moeilijk onderzoek te doen in zo'n situatie, want het is lang geleden en het is geen fijn onderwerp waar mensen over willen praten. Dus door die uitzendingen hoopte zij andere slachtoffers naar voren te krijgen die dan weer zouden helpen met de volgende stap. Dat was zijn verhaal.
Ja, hier is de situatie. Nou, dus Joost Knevel, nee, laat ik beginnen met een vraag, hè. Ik wil gewoon jouw indruk. Jij bent in die zaal geweest en je hebt het dossier misschien beter gevolgd dan ik. Maar ik wil gewoon jou, wat verder ook niet uitmaakt, maar jouw indruk ervan. Is het jouw inschatting dat Joost Knevel in zijn jeugd is misbruikt?
Dat weet ik niet. Duidelijk is dat hij het niet makkelijk heeft gehad en heeft. Dat het vroeg begonnen is. Nou ja, als bij kinderen natuurlijk vroeg problemen optreden, dan kan je sowieso vragen stellen van wat is daar dan aan de hand. Er zijn een heleboel, er wordt hem dan ook gebruik van cannabis aangewreven. Daarvoor is hij dan ook weer in aanraking met de politie geweest. Nou ja, ik vind dat niet een heel erg vergrijp zelf. Maar goed, dat is dus.
Nee, maar ik wil stapje voor stapje, want ik wil het gaan begrijpen. Ik wil van jou leren wat is hier nou gebeurd. En ik heb het van je geleerd. Mensen kunnen jou volgen op Twitter. Juggling. Juggling. Als ik het goed zeg. En je hebt echt heel veel minutieus. En in goed Nederlands moet ik zeggen. Knap. Echt chapeau ervoor. Pet af. Verslag gedaan wat er gezegd is in de rechtszaak. Want het mocht niet gefilmd worden. Maar nu hebben we toch verslag van wat daar gebeurd is. Joost Knevel zegt ik ben misbruikt. En mensen zijn hem daarin gaan bijstaan. En Wouter Raadgever is er één van. Op RTL, een half uur geleden, misschien heb je het nog niet gezien, maar daar staat ook een item over. Bedreigingen hebben het leven van Jaap van Dissel volledig op zijn kop gezet, RTL. De doodsbedreigingen aan het adres van RIVM-baas Jaap van Dissel hebben zijn, overigens, hij is geen RIVM-baas. Hij is een van de directeuren van een afdeling van het RIVM. En hij is chef van het Outbreak Management Team, geloof ik. Of in ieder geval van de afdeling die corona deed de afgelopen periode. Maar daar stond hij niet voor de rechter. Hij stond voor de rechter vanwege zijn veronderstelde kindermisbruik als dader. Daar gaat dit verhaal over. De doodsbedreigingen aan het adres van RIVM-baas Jaap van Dissel hebben zijn leven volledig op zijn kop gezet. De extra beveiligingsmaatregelen zorgden ervoor dat zijn vrijheid hem volledig werd ontnomen en hij geen rust meer had. Dat heeft Van Dissel weten verklaard in een slachtofferverklaring die werd voorgelezen in de rechtbank. Er waren ook mensen van het RIVM die dat namens Van Dissel voorlazen, begrijp ik.
Ja.
Nou, ik heb dat dossier niet heel goed gevolgd. Als ik dan kijk naar Knevel en die andere mensen op hun Red Pill Journal, dan zijn dat uitingen die ik niet zo op die manier zou doen. En dat weerhoudt mij ervan om dat te volgen. Dat kan je mij aanrekenen, want ja, nieuws is nieuws. Ik moet wel zeggen, ik film een hoop rechtszaken afgelopen 2 jaar. Er is nog nooit een rechtszaak geweest waar zoveel mensen mij hebben geattendeerd op deze. Van Rico, je gaat er wel deze filmen, hè? Ja. Verbaas je dat?
Nee, omdat het hele kinderdossier, of het nou toeslagenaffaire is of wat dan ook, dat is natuurlijk lijkt niet de kop in te drukken. Dat gaat steeds meer naar boven komen. En wat het dan ook is. Ik bedoel, maar er is iets anders. Dan zou er niet gemorrel zijn op alle fronten. Dus ik kan niet beoordelen wat er met iemand is of zo. Ik kan wel beoordelen wat we al vaker hebben meegemaakt. Als je gepusht wordt en gepusht wordt en niet gehoord wordt, dan ga je uiteindelijk ofwel raar uitslaan, of je gaat zelf het recht in handen nemen, of dat. Dus dat begrijp ik wel, dat al deze rare uitspraken gevolg kunnen zijn van totale frustratie. Nou is natuurlijk altijd nog de mogelijkheid dat er maar een deel van waar is wat Knevel beweert. Maar ik vind Ik vond vooral het laatste, kreeg ik ineens een heel erg naar gevoel. Toen dus de rechter begon te vertellen wat de eisen zoal konden zijn. Of die begon naar voren te brengen wat de eisen zijn. En er ging natuurlijk een heel vragenspel aan vooraf aan alle drie. En daar kan je van denken wat je wil, maar dat heb ik steeds in het midden gelaten. Dat heb ik gewoon zo neutraal mogelijk geprobeerd te tweeten. Alleen toen begonnen ze met psychologische rapporten te komen. En ik heb heel erg bezwaar tegen dat als een waarheid. Hè, wat psychologen en psychiaters constateren. Het is een mogelijkheid. Het is ook een bron van informatie. Maar om dat als leidraad te nemen vind ik heel eng. Ik kreeg een enorme One Flew Over the Cuckoo's Nest gevoel vanmiddag.
Nee, ik wil alles uitleggen. Dat is een oude film, ik denk jaren 70, Jack Nicholson. Dat gaat over een psychiatrische instelling waar ook, hoe heet dat ook weer, elektroshocktherapie, dat je hersenen gefried worden. Waarom maak je die referentie dan?
Omdat het heel makkelijk is om iemand te framen als paranoïde. Hè? We weten dat van Julian Assange, die werd ook jarenlang als paranoïde weggezet en achteraf bleek dat hij ook gewoon afgeluisterd en dat was niet onterecht dat hij zo voelde. Dus om tegen Joost Knevel te zeggen van ja, dat jij achtervolgingsgevoelens hebt, dat duidt erop dat je paranoïde bent. Maar hij zegt, ja, maar ik werd achtervolgd. Dus ik vind dan, ja, dat kan je niet stellig dat rapport nemen en zeggen dat is de waarheid. En wat hij denkt te zeggen of voelt, dat is niet de waarheid. Dat moet je eerst onderzoeken. Daarin geef ik hem gelijk. En ook wat de psychiater meneer Reinders kennelijk in dat rapport heeft gezegd, is dat Knevel altijd heel vriendelijk was. Hè, in de gesprekken was altijd heel voorkomend en zo. Maar wel, hij kon heel erg overtuigend overkomen. Zozeer zelfs dat ook deze Reinders af en toe ging twijfelen of het niet toch gebeurd was. Maar hij concludeerde dat Knevel toch gewoon een goede verhalenverteller was. En denk je, hoezo? Waarop gebaseerd is dat dan? En nou ja, en ze begonnen met hem dus een heel groot dossier. En hij had dit en hij had dat. En dan werd dus de vraag gesteld, in hoeverre is dat paranoïde en dat, ik weet niet wat ze nog meer zeiden, van invloed op de toerekeningsvatbaarheid voor zijn.
Ja, dat is een belangrijk dingetje. Hè? Toerekeningsvatbaarheid is heel belangrijk voor de strafbepaling straks.
Ja, dus in hoeverre is dat, moeten we dat meerekenen? Is het, maakt dan minder toerekeningsvatbaar of niet? En dan geldt het voor al die drie de dingen anders. Dus hem werden drie dingen te lastig gelegd. Dus opruiing, smaad en bedreiging. Nou ja, voor opruiing was het dan meer relevant dan voor bedreiging. Ja, het kwam op mij echt heel willekeurig over wat daar gezegd werd. Als je niet toerekeningsvatbaar bent, neem ik aan dat het voor alle klachten is.
Ik pin je er niet op vast en niemand zal je hierop aanspreken. Want je bent gewoon een burgerjournalist die in die rechtszaak dit tot zich neemt en verslag doet naar eer en geweten. Is de uitkomst van vandaag dat Joost Knevel toerekeningsvatbaar is of niet?
Ten dele. Hij is niet helemaal ontoerekeningsvatbaar. Hij is niet helemaal toerekeningsvatbaar. En voor het ene deel is hij meer dan voor het andere. Want hij weet wel goed. Bepaalde dingen wist hij dan wel goed. En wat ik heel interessant vond, hij beweert dus dat hij, ik weet niet, MK Ultra, dat is bij veel mensen bekend. Dat is zo'n techniek die in de 50er jaren, waarmee geëxperimenteerd is op kinderen, maar ook op grote mensen. En een van de kenmerken daarvan is dissociatie. Vooral bij kinderen. Als kinderen op een jonge leeftijd getraumatiseerd worden, ernstig, dan kunnen ze dat emotioneel niet aan. En dan gaan ze dat parkeren in een deel van hun hersenen, zodat dat erge deel, daar komen ze in hun dagelijkse leven niet bij en dan kunnen ze toch nog goed functioneren. En Knevel beweert dat dat bij hem gebeurd is. Dat doordat hij in Spanje woonde en een relatie had en kinderen kreeg en dus eigenlijk in een veilige situatie is, dat ineens die programmering weg was. En hij daardoor dingen is gaan herinneren. Hij heeft het meeste herinnerd in 2019, maar er zijn wel al eerder dingen gebeurd. Heeft zijn partner al wel eerder dingen gebeurd van, is iets met mij gebeurd? En bij de geboorte van hun kinderen kwam meer naar boven. En zo is dat in golven, denk ik, gegaan. Ik weet het niet. Maar dus dissociatie is een kenmerk van getraumatiseerde kinderen. En Joost Knevel beweert dat hij dissociatief is. Maar dat vond meneer Reinders, die aandoening hadden ze niet bij hem vastgesteld. Dus dat, ja, ik weet niet, kan.
Nou, dat kan natuurlijk. Reinders is dan de psycholoog of de psychiater die hem onderzoekt. Laten we er vanuit, in ieder geval dit, voor nu eventjes vanuit gaan dat dat naar eer en geweten is gedaan. Mijn vraag is dit dan nu. Knevel zegt, ik heb dit meegemaakt. Ik weet niet wat ik heb meegemaakt. Het is allemaal verdrongen en zo werkt dat psychologisch. Dat ik me dat niet goed meer herinner, maar ik herinner me wel. Ik ben misbruikt en ik associeer dat met Van Dissel. Maar deze zaak, wat vandaag gebeurd is, is een strafzaak. Want Knevel is daar dingen mee gaan doen. Hij is uitzendingen gaan maken, hij heeft daarover gaan vertellen. Hebben uitsluiting gevonden tot het punt dat hij nu voor de rechter zich moet verantwoorden voor wat doodsbedreigingen aan Van Dissel wordt genoemd. Maar Knevel heeft nooit zelf het punt kunnen maken. En het punt wat hij aandraagt is niet onderzocht. Hij zegt, ik ben slachtoffer van kindermisbruik. Kan je mij vertellen, is dat besproken? Is dat onderzocht? Of ging het daar helemaal niet over of zo? Hoe werd dat besproken?
Nou ja, volgens de politie is het onderzocht. De officier van justitie kwam met twee voorbeelden waarin zou blijken dat wat Joost Knevel zegt niet waar is. Dus is dus een meisje verdwenen of naar Australië was ze geëmigreerd. Die blijkt inmiddels weer in Nederland te wonen, dus die is niet verdwenen, die is er gewoon nog. Maar daar zei raadgever van, ja, dat is leuk en aardig, maar die mevrouw, die leeftijd klopt niet. Toen hoorden we later in de rechtszaak dat die mevrouw, die dus waar het over ging, die blijkt 71 te zijn. Terwijl het over de klas van Joost Knevel gaat. Of zijn, dus die moeten laat in de 40 zijn. Dus dat klopt niet.
Oké, stop. Als ik dan rechter was, dan wilde ik hier het naadje van de kous weten. Wacht even, je refereert hier aan een persoon die zou in de 40 moeten zijn, die is 70. Officier van justitie, hoe zit dat precies? Hoe is dat dan in die rechtszaak verder besproken?
Ja, niet.
Niet?
Nee, dat werd niet besproken. En dan was er nog een man en die had gezegd, nou wat Knevel verzint, dat ik zat op dezelfde school, maar ik herken daar helemaal niks in. En daarvan zei Joost Knevel, ja, maar dat was niet bepaald mijn vriend. Hè, daar had hij wel eens knokpartijen mee, of ik weet niet, in ieder geval geen vriendschap mee. Waarom heeft u niet al die andere mensen ondervraagd? Hè, er zijn 42 mensen verdwenen rond die school in Bodegraven. Maar voor Joost Knevel was het meest desastreuze, is dat zijn moeder heeft tegen hem getuigd. Dus die heeft gezegd, nee, hij heeft nooit bij die dokter gelogeerd en hij is nooit naar die school geweest. En daar zei Joost Knevel van, ja, ik weet niet wat er met mijn moeder is. Die herinnert zich dat niet goed of wil dat niet herinneren. Want andere mensen hebben wel getuigd dat ik op die school zit. Dus het is een heel rare zaak met deze woord tegen iemand anders zijn woord. Dus het is moeilijk daar wat over te zeggen. Het enige waar ik dus wel echt een mening over heb, zijn die eisen die aan het eind gesteld zijn. Omdat daar voor alle drie geldt dat ze geen contact meer met elkaar mogen hebben. Ze mogen het dus niet meer over satanistisch misbruik hebben. Ze mogen het niet meer over Bodegraven hebben. Ze mogen het over geen van de personen in het dossier hebben. Nou, dat is Rutte, de Jonge, Van Dissel, Gommers, nog zo wat mensen. Ze mogen
Ik haal daar vaart uit jouw betoog en mensen worden er boos op mij op, maar ik wil het gewoon weten. Nu, afgelopen 2 jaar, in die coronacrisis, hebben we het over Van Dissel, Rutte en De Jonge. Maar kennelijk, in deze zaak, zijn dat dan de misdadigers geweest naar Knevel tientallen jaren geleden? Is dat wat betoogd wordt?
Nee, er liepen twee verhalen inderdaad door elkaar heen. Dat is met die drie verdachten. Heb je drie verhalen en motieven. Dus Joost Knevel was echt van de kindermisbruik. Maar van Meijer, Hans Meijer, die had een zeer been vanwege de coronamaatregelen. Die heeft al een paar keer aanvaringen gehad met de overheid. Die is IT-man. Zijn oom was gestorven. En toen ging hij zich weer bezighouden met zijn bedrijf. En toen kwam COVID en toen lag het weer stil. En daar werd hij dus boos om. Hij geloofde het niet, al die verhalen met die prikjes. En hij kon ook zijn dingen niet doen. Dus hij was heel erg anti-maatregelen. Dus zijn hiccup in die programma's was tegen de prikken, tegen de maatregelen, tegen de dingen. En toen vroeg dus de rechter van, goh, maar u denkt nog steeds dat het een medisch experiment is, of niet? En dus, het was op een gegeven moment heel absurdistisch van, hij mocht dat niet meer denken en hij mag dus ook niet meer in contact komen met mensen die dat denken, van die complottheorieën. En Knevel werd ook echt gevraagd van, u heeft het ook gehad, hè, over de QAnon en de kabaal. En Knevel zei, ja, nou ja, goed, ik heb van alles onderzocht, dus daar heb ik ook naar gekeken. Maar ja, verder, hoezo, wat wilt u daar dan mee? Nou, wat verstaat u dan onder kabaal, vroeg de officier van justitie. En toen zei hij, ja, dat is gewoon de elite. De kinderen naar elite scholen sturen en die kinderen krijgen dan weer hoge baantjes en die spelen elkaar allemaal de bal toe en werk en die hebben de controle.
Maar het ging dus in niks meer over, op dat punt in die rechtszaak ging het in niks meer over de aanleiding van die zaak, namelijk ik ben seksueel misbruikt, ik denk dat Van Dissel dat gedaan heeft. Dit ging over een karakterschets van Knevel.
Ja. Nou, het was heel erg framing. He, dus hem neerzetten als complotdenker, als paranoïde, weet ik iemand.
Heeft Knevel de gelegenheid gehad en heeft hij daar antwoord op gegeven waarom hij dan Van Dissel te lijf ging? Herinnert hij zich dat of zo?
Ja, dat is hij dus in 2019, zegt hij, ineens gaan herinneren. Dat er een rode arts was, roodharige arts was. Die hem misbruikte of kindertjes misbruikt samen met die Bastiaanse. En dat er een meisje in de klas was en die vertelde op een gegeven moment de waarheid over iets. En die is toen de nek omgedraaid. Dat wordt allemaal ontkend. De advocaat van Bastiaans eist ook dat ze nooit meer over deze dingen mogen praten. Dat is ook interessant. Ja, of het waar is of niet, ik weet het niet. Maar je hebt gelijk, dat zou gewoon... Er zijn 14 mensen die getuigd hebben of die opgekomen zijn naar aanleiding van één ding. En er zijn er 142 mensen die misschien in de loop der jaren zich ook gemeld hebben bij de politie of zo. Maar daar wordt verder geen onderzoek naar gedaan. Toen werd er ook nog genoemd dat ze wilden aantonen dat wat zij hadden gezegd in die uitzendingen, dat gevaarlijk was, dat kon leiden tot actie. Nou, kennelijk heeft iemand bij de buren van Demmink een steen door het raam gegooid. Iemand anders heeft...
Ik kan gewoon knippen, hè? Je kan gewoon een glaasje water pakken en daar ziet niemand iets van. Wil je dat? Doe het dan.
Oh ja, ik denk steeds dat het live is.
Heb je nou drink? Je hebt je een slokje water, hè?
Bier?
Oh, lekker.
Ik kwam terug van de dingen en ja, ik moet echt een bier. Ik was helemaal tof.
Nou, ik moest wel lachen, want je begon om 9 uur. En dan ben je om 3 uur, 4 ben je nog bezig. En ik denk, ik weet wel hoe dat werkt. Althans, hoe je dat bij mij zou gaan. Ik vergeet mijn boterham. Ik denk, oh shit, mijn auto is geparkeerd. Ik had niet gedacht dat dit zo lang zou duren. Dat heb jij dan ook, toch?
Ja, ja, ik was mijn auto helemaal vergeten. Ineens dacht ik, oh my god.
Kut. Ja.
Ja. Ja, duur dagje.
Ja. Nou, je haalt Demmink erbij. Kijk, in Nederland is het verhaal wat mij niet weg wil gaan, is dat er substantieel, systematisch, vanuit mensen hoog in de boom, kindermisbruik plaatsvindt. En de naam die je daarbij vaak hoort is Demmink, baas van het Openbaar Ministerie op een bepaald moment. En nu Van Dissel is een vergelijkbaar verhaal dan via Knevel. Ja, maar jij noemt ze in één zin. Is Demmink ook genoemd vandaag dan?
Nou ja, alleen toen met dat ze zeiden van dat er bij Demmink bij de buren een steen door het raam was gegaan. En dat voortkwam uit die publiciteit van die drie heren, omdat ze het steeds hebben over kindermisbruik. En er was ook een journalist in Groningen waar een steen door een raam is gegaan of zo. En daar werd gezegd, ja, die man kende u persoonlijk, die heeft u journalist genoemd en die heeft u zwakzinnige genoemd en zo. En toen zei Knevel, ja, die ken ik niet persoonlijk, maar ik heb hem wel... Knevel heeft op een gegeven moment een 84-tellend dossier ingeleverd bij het OM om te zeggen, ga dit nou onderzoeken, hè, bij het kort geding. En daar is volgens hem niks mee gedaan. Nou, volgens de officier van justitie is het wel onderzocht, maar er stonden geen bewijzen in, dus er was niks gevonden. En de rechter zei ook van, nou, ik heb het dossier gelezen, maar er staan alleen maar aannames in, geen bewijzen. Maar die aannames zijn dus kennelijk niet onderzocht. Wat is een bewijs? Dit kan je natuurlijk niet meer hebben. Je kan niet als vierjarig kind een foto maken van Dissel of Bastiaans, of als het dat er al is. Dus het is gewoon een hele vage situatie. En toen zei dus Knevel, ja, maar die journalist kende ik niet. Die heb ik ook dat dossier gestuurd met die 84 pagina's en gezegd van, kijk... Vraag mij dan, hè? Vraag mij vragen of zoek het uit, maar doe er iets mee. En toen heeft die journalist dat kennelijk allemaal online gezet of publiek gemaakt, dat hele dossier, en heeft hem een mafklapper genoemd. Dus daar was hij heel boos om en daardoor, ja, kijk, als Joost Knevel niet is misbruikt, dan is het een heel raar verhaal, maar is hij wel misbruikt, dan is het wel goed voor te stellen... Dat je elke keer je hoop vestigt op, misschien gaat die er wat mee doen. En dan gebeurt er weer niks mee. Het backfired naar jou. Dat je dan,
Oké, dan ga ik het gaat gewoon vragen. Want jij bent daar geweest, je hebt de rechters gezien. Maar voordat ik dat ga vragen, is er even een schets van die zaal. Er waren drie rechters, denk ik.
Ja.
Je hebt een enkelvoudige kamer en heb je één rechter. Maar als het dan ingewikkelder wordt, heb je drie rechters. In dit geval drie rechters. En iemand van de Griffie. En dan had je wat publiek. Hoeveel mensen publiek, schat je?
Ministerie van Justitie.
Officier van Justitie, ja, namens Nederland, de officier van Justitie doet dan de aanklacht. En die zegt, dat is een boef, daar moet je wat mee. De rechters gaan dan over oordelen. Nou is de relatie tussen de officier van Justitie en de rechter is wat dichter bij elkaar dan als je gewoon twee partijen hebt voor een rechter. De officier van Justitie zit ook aan de tafel of zit daar vooraan in de zaal naast die rechters. Die maakt dan het punt namens Nederland, zou ik maar zeggen. Oké, en de rest van de zaal, hoe zag dat eruit?
Er waren veel journalisten. Ik zat naast nu.nl en naast Leids Dagblad, Mediahuis. Er was Telegraaf, er was AD. En dan was er iemand van de andere krant en JDTV.
Oké, specifiek JDTV wilde het filmen. Je zei, die mochten alleen filmen de opening. Een beetje net als bij een popconcert, dus het eerste liedje.
Hè?
Ik zeg een beetje als bij een popconcert, alleen het eerste liedje. Weet jij waarom JDTV niet de hele zaak mag filmen?
Het werd gezegd omdat er te gevoelige informatie naar buiten zou komen.
Ik heb gefilmd bij Arie Paap. Dat was die rechtszaak van die man die op zijn hoofd geslagen is door een politieruiter te paard die hem van achter op zijn kop sloeg. Dan mocht ik wel filmen. Alleen er werd tegen mij gezegd door de rechter, nu even de camera uit, nu even de camera aan. Je mag niet dat filmen, je mag wel dat filmen. Hier is gewoon categorisch gezegd, de hele zaak mag niet gefilmd worden. Bevreemde dat of hoe ging dat?
Ik wacht even tot mijn klok.
Pak ik een slokje water. Nou ja, ik vind het dus raar dat hier de hele zitting niet gefilmd mag worden. Oké, terugkijkend op die zitting maak ik gewoon een vraag terwijl jouw klok lawaai maakt.
Ik wil wel even antwoorden.
Ja, doe maar.
Nou, hun arm, dat kan ik wel begrijpen. Alhoewel ik nooit voor ben dat iets niet gefilmd mag worden. Maar... hun angst was dat de uitlatingen van die drie mensen tot actie zouden aanzetten. En ik kan me wel voorstellen dat je dus dan die... Er werden heel veel filmpjes getoond waar die uitlatingen werden gedaan. En ik kan me voorstellen dat je dat niet weer de ether in wil sturen.
Ja.
Maar je zou dan nog een optie kunnen zetten van... Dan moet je de camera dicht doen of dat mag je niet te laten zien. Of...
Ja, het is ook gewoon eng. Het is ook gewoon spannend voor de rechtspraak. Maar goed, ik vind wel... Transparantie moet winnen en dat won hier niet... Donderdag gaat die zaak verder. Maar dan wordt het wel gestreamd, twitterde jij. Doet de rechtbank dat dan zelf?
Nee, het wordt niet live. Wordt het dan live? Nee, er is dan een opname van de rechtbank, ja.
Nou ja, dan is de officier van justitie die zijn strafeis gaat motiveren. Dus wat die wil, hoeveel jaar gevangenis of de beschikkingstelling of zoiets. Ja. Daar is niet vandaag iets over gezegd, denk ik dan.
Over de straf?
Ja.
Nou, wel de eisen. Dus dat is wat ik net zei.
Ja, wat is de eis?
Nou ja, het is dus voor elk van die drie anders. Kijk, Meijer is al vrij. Daar is de straf van geschorst. Die moet dus zorgen dat hij niet weer slechte dingen doet, maar die mag vrij. En die andere twee, die zitten al heel lang vast. En nou ja, daar is dus de vraag van, moeten zij nog vastzitten? Kunnen ze met een enkelband vrij? Bij Knevel was het zo, hij moet dan in behandeling weer. En dan mag hij af en toe naar Spanje. En hoe braver hij zich aan de regels houdt, of hoe meer blijkt dat hij aan de regels houdt, hoe langer hij dan steeds weg mag. Maar daar had de officier van justitie dan weer moeite mee, want die zei, ja, dan moeten we het wel hebben over hoe er dan
okay, vervoerd. Okay. Dat is gesteggeld dat donderdag opgelost gaat worden dan.
Ja.
Oké.
Okay. Ja.
Dit is okay, mijn laatste. Nee, ik wil dat je zoveel vertelt wat je wil vertellen, wat voor jou belangrijk is in die zaak. Maar ik heb wel een vraag. Kijk, ik kijk naar die coronacrisis sinds eind 2019 tot nu. Het is nu midden 2022. Dat is afgelopen 2,5 jaar. En ik herinner me heel goed de eerste keer Jaap van Dissel op televisie. Hij zegt 5% van Nederland gaat dood. Kijk maar terug. Piramidetekeningetje. Boven zijn toppie 5%, iedereen gaat dood. 5% van Nederland gaat dood. Dus dat is een eerste briefing naar de Tweede Kamer. Gebaseerd op wat daarna duidelijk werd, gefabriceerde gegevens. Die gegevens waren er helemaal niet. En vaker heeft Van Dissel vanuit whatever rol die heeft, in ieder geval vanuit de RIVM officieel en het Outbreak Management Team, dingen gezegd waarvan je zegt, oké, dat klopt dus gewoon niet. En daar is hij op gevangen. En al die rechtszaken die ik film met viruswaarheid, dan zie je gewoon dat de output van Dissel niet klopt. Nou, in die context, hier heb je een leugen. Nou, trouwens, Gideon van Meijer moet ik gewoon citeren zonder het zelf te zeggen. Die fraude, die leugenaar. Ja, dat geeft dan niet meteen vertrouwen als zegt Joost Knevel zegt, ik ben ook nog misbruikt. En je denkt, oh, dat ook nog? Het is niet alsof er een vertrouwensrelatie is van Nederland naar Van Dissel. En dan ontstaat dit. En Knevel zegt, dit is mijn vraag, ik ga naar een vraag toe naar jou toe. Knevel zegt, ik ben als kind misbruikt. Is dat onderzocht dan ooit?
Nee, niet echt. Nou, in ieder geval niet naar tevredenheid van Knevel, nog van raadgever, nog van Meijer. Zij zeggen steeds dat die aangifte, dat niet goed onderzocht is. Dat dossier, daar hebben ze dan een paar voorbeelden van weerlegd. Maar zij zeggen, er zijn 42 mensen gestorven rond die school. En Knevel beweert dat, toen hij dus weer contact op ging nemen met mensen om zijn verhaal te doen en zo, dat er alweer snel mensen stierven. Dus mensen met wie hij contact opnam, twee daarvan zijn er gestorven. De zoon van iemand anders is gestorven. Hij zegt dat in de vriendenkring van die arts Bastiaans, dat hij 5 vrienden heeft waarvan er al 5 zonen zijn overleden. En ja, of er samenhang is, dat weet ik niet. Maar dat zijn wel dingen die je zou kunnen onderzoeken. Van hoe zit dat dan? En er was. Ja, ze hebben dan een of ander actie gehouden in Bodegraven. Dat ze bij een of ander jaarlijks evenement of zo in Bodegraven hebben ze opgeroepen om bloemen te leggen bij graven van bepaalde mensen. Waarvan ze zeiden, die zijn niet natuurlijk overleden. En daar is een heleboel ophef over gekomen. Want volgens de officier van justitie zijn er bloemen gelegd op graven van kinderen die gewoon natuurlijk zijn overleden. En daar hadden de ouders dan heel veel pijn van. Nou ja, dat kan je je voorstellen. Ja. Volgens Knevel is dat niet gebeurd. Die hebben dat opgenomen en die hebben alleen bij de mensen die hij genoemd had, bloemen gelegd. Ja, dus weer het woord van de een tegen het woord van de ander. Ja, dit kan je als buitenstaander niet een oordeel over vormen. Het enige wat je kan constateren is, het lijkt alsof er niet echt onderzocht is wat er met die kinderen is gebeurd.
Nou, laat ik het gewoon zeggen, hier als ook maar gewoon burger, net als jij. Als ik kijk naar Demmink, dan denk ik, nou, dat is niet echt onderzocht. Ondertussen zit Baybassin wel in de gevangenis. En dat verhaal heb ik ook niet heel goed onderzocht. Maar wat ik ervan zie, is dat niet eerlijk gegaan. En hier zegt Joost Knevel, ik ben misbruikt. Maar zou je toch verwachten dat onderzocht wordt? En hoe hoger in de boom de dader, de veronderstelde dader is, hoe dat er in ieder geval de indruk die, dat is de indruk die je krijgt, hoe minder het dan onderzocht wordt en dingen erbij gehaald worden. Nou ja, ik zag jouw tweets. Ik denk, oké, okay, dit is gewoon kansloos. Die gast gaat de bak in. En er wordt nog toerekeningsvatbaar verklaard ook. Dit wordt een hele lange straf.
Ja, nee, hij is niet helemaal toerekeningsvatbaar verklaard. En om, ja, ze hebben natuurlijk allemaal gezegd dat het hen erg speet en zo. Maar dan zei Knevel, ja, maar wanneer krijg ik dan excuses voor de mensen die mij het leed hebben aangedaan?
Gaat niet gebeuren.
Gaat niet gebeuren. En nou, dat zei raadgever dus echt een heleboel keer van, ik heb echt spijt dat ik dit gedaan heb. Want, maar ja, ik wist niet wat ik nu weet. En dat is dat hier nooit iets mee gaat gebeuren. En ja, dat is heel pijnlijk. Hij zei, ik dacht het goede te doen. Ik dacht dat dit vaart zou krijgen. En het enige wat er gebeurd is dat wij nu als beklaagden hier zitten. Dat zijn niet helemaal zijn woorden, maar mijn vertaling daarvan.
Ja.
Dus het was geen fijne zaak. En dan ja, vooral dat spelen met mensen hun persoonlijkheidsdingen. Hè, dus iemand wegzetten als cannabisgebruiker, want dat tast je hersenen aan, dat kan je geheugen beïnvloeden. Knevel had dan ook zelf bij een psycholoog in Spanje, was hij uit zichzelf gegaan voordat dit allemaal gebeurde. En die had dan bevestigd dat hij inderdaad getraumatiseerd is, maar dat hij de koppeling naar de oorzaak verkeerd legt. Ja, nou ja, dat wordt er allemaal bijgehaald en het creëert dus een beeld van Knevel die inderdaad niet toerekeningsvatbaar is en niet van zichzelf weet hoe die in elkaar zit. En dat het OM dat beter weet. En vervolgens mag je dus niet meer contact hebben met mensen. Dit is volgens mij het ergste wat je een getraumatiseerd iemand kan aandoen, is verbieden te praten over wat hem traumatiseert. En hij zegt wel zelf dat hij het er niet meer over wil hebben, dat hij het eigenlijk alleen maar nu over leuke dingen wil hebben. Maar ja, dat is...
Ja, dat gaat niet als je in een strafzaak zit. Dat gaat niet werken. Dat snap ik wel dat hij dat
nee,
zegt.
Maar ook daarna. Ik bedoel, alles komt natuurlijk in golven altijd toch wel weer terug. En je moet kans hebben om het te verwerken. En verwerken doe je door met anderen erover te praten. Dus ja, ik vind het ook, en met raadgever ook, daar hadden ze hem ook onderzocht. En hij zou dan een narcist zijn. En nou, ga dan... Oké, okay, het is een...
Maar vertel me nou, ik wil weten... Oké, ik kan bij mezelf beginnen. Ik kies ervoor om daar niet heen te gaan. Mensen hebben mij dat gevraagd. Rico, kom filmen. Jij filmt rechtszaken. Je hebt je techniek op orde. Rechtbanken vinden het oké als je dat doet, want je doet dat integer. En ik kies ervoor om dat niet te doen, want ik heb een paar van die Red Pill journals gezien. En die uitingen heb ik zoiets van, oké, dat is niet wat ik doe met mijn podcast. Ik vind het niet leuk. En misschien hebben ze wel gelijk, maar ik doe het gewoon niet. En dat is een lastige afweging. Jij zit daar wel. Wat was voor jou de afweging om daarheen te gaan vandaag?
Ja, dit klinkt een beetje stom, maar ik heb nooit een van hun uitzendingen gezien. Ik heb alleen maar gehoord over, maar ik wist niet. En mij interesseert wel die kinderzaak al langer op andere vlakken, meer vanuit het Amerikaanse. En ik vind gewoon, daar moet iemand heen. En ik werd geseind door iemand, door LN Media, van ga jij daarheen? Wie wil erheen? Jamila, is dat iets voor jou? Dus ik zei, ja, dat wil ik wel doen. Ik woon het dichtstbij. En ik was gewoon benieuwd, ja, wie zijn dan deze mensen? Want ik weet er verder niks van. Dus ik, wat dat betreft, ja, ging ik er ongekleurd in. En ik had, moet ik eerlijk zeggen, gedacht dat het warriger zou zijn, dat zij warriger zou zijn dan ik dacht dat ze waren. Maar ik vond ze vrij coherent. En ik heb nog met een aantal mensen gesproken. En de een zei van, ja, ze verdedigen zich niet sterk genoeg en zo. Maar het is maar hoe je ernaar luistert. Als je ernaar luistert van... De mainstream luisteroor, ja, dan is het inderdaad een zwak verhaal en zetten zij zichzelf misschien raar neer. Maar als je weet wat er speelt en wat er al in andere rechtszaken is gebeurd, dan herken je het gewoon. Dan herken je de spelletjes, het framen. En plus dat door deze psychische rapporten kreeg ik echt een heel naar gevoel van, we gaan nu ook deze kant op, hè, met mensen, maar steeds psychisch, dat deden ze natuurlijk vroeger ook, met vrouwen, met hysterie en weet ik veel wat. Maar je wordt gewoon weggezet als de ene als paranoïde, de ander als narcist, en dan Meijer was dan ADHD en nou nog wat, ze hadden allemaal iets anders. en daar gingen ze allemaal natuurlijk tegen in, van ja... Sorry, maar als ik een narcist was, dan was ik alleen maar voor mezelf opgekomen. En dat heb ik dus juist niet gedaan. Dat doe ik eigenlijk nooit. En hij zei wel een heleboel dingen waar anderen weer om moesten lachen. Want het leek dan het narcisme te bewijzen. aan de andere kant, hij verdedigde zichzelf. En ook met Meijer, die zei, ja, ik hoef helemaal geen verder onderzoek van ADHD, want dat heb ik gewoon niet. Ik geloof wel dat ik van slag ben en dingen moet verwerken. Maar ja, dus je had die framing van de psychologie. Dan heb je dat verbod op contact met elkaar, contact met complotdenkers. Weet je, dat werd nu ineens een waarheid. En dat vond ik ook zo eng daaraan, die prikken dus geen experiment zijn. Dat complotdenkers, hè, daar moet je je niet mee ophouden. Ik had echt van, dit is een hele gevaarlijke zaak. Hier worden dingen gezet als soort gegeven die niet gegeven zijn. Wat zijn complotdenkers? En ja, dus ik
maar ga eens verder op, daarop. Dan dat het woord is gebruikt in de rechtbank.
Ja, bij allemaal moesten ze het dus niet meer ophouden met complotdenkers.
Oké, stapje voor stapje. Dus de rechter kennelijk, dit is een vraag aan jou, heeft de rechter dat woord complotdenkers gebruikt in de mond genomen en daar een vraag aan geformuleerd aan de verdachte? En hoe ging dat dan?
Ja, ik ben even kwijt of het nou precies de rechter of die dat expliciet zei of de officier van justitie.
Dat maakt mij niet uit, want in mijn beleving, voor mij vanuit het podcast, is dat allebei overheid. Dus vertel maar, hoe verwoorden ze dat?
Nou ja, dat er het begon met een verbod op social media. Dus ze mogen daar niks meer op posten, in ieder geval geen filmpjes en dingen. Ze mogen het niet over satanisme hebben. Niet over bodegraven, niet over kindermisbruik, niet over geen complottheorieën. Nou ja, maar wat zijn complottheorieën? Ja.
Nou, dat kan ik wel vertellen. Want in de context van deze zaak zijn het hier burgers die, tenminste zo ervaar ik het, ik heb jou gelezen, hè? Mensen kunnen dat teruglezen, twitter.com en dan juggling, D-J-U-G-G-L-I-N-G. Je hebt bijna alles wat gezegd is in die zaak, heb je opgetypt. Ook al waren er geen camera's bij, we hebben in ieder geval een soort van schriftelijk verslag. Kijk, Joost Knevel, ik ken hem niet, ik heb hem nooit ontmoet, nooit gesproken. Die zegt, er is mij iets overkomen. Onderzoek dat dan, doe er iets mee. Dat gebeurt niet en vervolgens doet hij het zelf. Nou, dat is dan misschien een beetje uitzonderlijk. Mensen gaan het zelf doen en hij vindt daar ook medestanders in, raadgever. En ze gaan dat zelf doen. Dan wordt het een soort van burgerinitiatief of burger... Noem het journalistiek, whatever. Misschien is het geen journalistiek, dat maakt niet uit. Burgers die dit gaan doen, ja, met al hun valkuilen en beperkingen en onvermogen, doen ze een soort van onderzoek van wat is hier dan gebeurd. En dan moet je je voor de rechter verantwoorden dat je dat niet doet zoals instanties dat doen. Ja, dag. Maar ja, de vraag zou moeten zijn, waarom doen instanties dat dan niet? Of zo, toch?
Ja. Nou ja, dat zeiden ze ook. Vooral raadgever was daar wel erg goed in. Die herhaalde dat steeds. Van, luister... Als er iets mee gedaan was, hadden we dit nooit hoeven doen. En dit is alleen maar, wij wilden gewoon het onderzoek helpen. En wij wilden het uitzoeken, maar daarvoor hadden we meer getuigen nodig. En hij zei ook, dat daar begon Meijer mee. Ze zei toen ze het verhaal van Joost hadden gehoord, waren ze letterlijk zo misselijk dat ze een emmer naast hun bureau hadden. Ze zeiden van, ja, wij waren ook echt emotioneel van de kaart. En we hebben ons emotioneel ook laten meeslepen, omdat het zo verschrikkelijk was wat wij hoorden. Ja, kunnen wij weer niet over oordelen, maar dat is wat zij zeggen. En ik weet niet, het feit ook, ze moesten dan een aantal mensen opgeven, hadden ze al van tevoren moeten doen, van waar ze zouden blijven als ze dan zo af en toe vrij mochten komen, of als ze voorwaardelijk vrij mochten komen. Waar zouden ze dan zijn? En die hadden dus een lijstje met namen opgevoerd. En voor Knevel was dat bijvoorbeeld André van Delft. En voor raadgever was dat zijn huidige vriendin. En daar had de officier van justitie, die had daar bezwaren tegen. Die zei, nee, van André van Delft is niet goed. Want die is ook een complottheorie man. Daar mag u niet bij wonen. Nou ja, dan mocht er dan één mevrouw wel. En dan zei die officier van justitie, ja, maar hoe zit het dan met haar? Hoe denkt zij dan over dit soort dingen? En toen zei de rechter, nou ja, dit ga ik nu even afkappen. Dat moet u maar onderling met de notaris of de advocaat bespreken. Maar bij alle drie, nou, niet bij Meijer, want die woont natuurlijk gewoon met zijn vrouw. Maar ook bij raadgever werd gewoon gezegd, ja, maar uw vriendin, die heeft toch een bedrijfsruimte. En daar is ook een keer de Red Pill Journal in opgenomen. Dus eigenlijk kunt u ook niet bij haar blijven, want zij zit dan ook in dat circuit. En toen zei raadgever, luister, ik heb al gezegd dat ik niks meer ga doen op dat vlak, dus het maakt niet uit waar ik ben. Maar ik vind dat zo eng, dat zij bepalen met wie je wel of niet. Dat betekent dus dat je alleen nog maar terecht kan bij mensen die niet denken zoals jij. Nou, ik weet niet, maar daar wordt iedereen heel ongelukkig van als je alleen maar met mensen om mag gaan die niet denken zoals jij.
Nou, ja, mijn indruk is dat het verhaal moet stoppen. En in voorbereiding op dit gesprek met jou ging ik zoeken naar Red Pill Journal. Van nou, dan ga ik eens even terugkijken, want ik heb dat niet zo vaak gezien. Even kijken wat zij dus ook alweer en waarom vond ik dat dan vervelend toen ik dat zag. Maar het is allemaal niet meer online. Je moet echt flink zoeken om nog wat te vinden. Dus dit verhaal is stilgemaakt.
Ja.
En wat ik net zei, ja, ik heb geen vertrouwen in het beleid van Mark Rutte en Hugo de Jonge de afgelopen jaar. Want je ziet gewoon dat ze de verkeerde keuzes hebben gemaakt. Terwijl ze van tevoren wisten dat het niet klopt. Doen ze het toch. Ja, Van Dissel met zijn adviezen klopt niet. En het Outbreak Management Team laat zich influisteren door het ministerie. Dat weten we nu gewoon. Dus het klopt niet. Dat verhaal klopt in ieder geval. Dat is gedocumenteerd. Dat verhaal klopt niet. Als iemand anders zegt, ik heb hier ook een verhaal dat klopt niet. Zou je dat toch op zijn minst moeten onderzoeken. En als de rechtspraak dan zegt, gaan we niet doen. En je mag niet meer wonen bij iemand die net zoals jij denkt. Nou ja, daar word ik wel achterdochter van als burgerjournalist.
Nou ja, en er is dan nog die toeslagenaffaire. En dan is dat nog het verhaal van die advocaten Henriette Nakat. Die ook nu uit de advocatuur is gestapt. Omdat ze gewoon haar werk niet kan doen om de jeugd te beschermen. En er zijn een heleboel van dit. En bij geen van allen weet je precies hoe het zit. Nou ja, bij Nakat kan je het gewoon nalezen in alle documenten.
Nou, ik vond het echt super cool dat je er was.
Ja, het voelt niet goed.
Nou, wat goed voelt is dat jij er wel was vandaag. En we hadden een gesprek met elkaar vanochtend van zal ik het op juggling twitteren of zal ik het via podcast doen? Het is niet mijn ding of zo. Ik doe dingen van hoop en er zit geen enkele hoop hierin. Ik heb ook geen hoop op de rechtspraak.
Wel, de hoop is dat het toch langzaam maar zeker open gaat, meer komt en dat ze het niet uit de weg kunnen gaan. Alleen, daarom maakt mij deze eisen van en bij Huig Plug en Eline en Max zoveel zorgen. Als dit nu de tendens wordt, dat mensen niet meer, die worden letterlijk het zwijgen opgelegd onder chantage. Want anders moet je 5 jaar de bak in of hoe lang. Ja, dan gaan kiezen mensen kennelijk voor hun vrijheid en hun mond houden. Maar dan zijn we in de aap gelogeerd. Ja.
Wil je nog iets meer zeggen over de zaak vandaag? Over je heen en weer rennen naar je auto met je parkeerkaartje. Denken, oh shit, ik moet lunchen.
Het was helemaal niet. We zijn gewoon in het gebouw gebleven. En gelukkig had ik hem in een parkeergarage gezet. Dus ik ben mijn hele auto vergeten. tot 5 uur toen ik dacht, oh.
Heb je gesproken met die andere journalisten? Telegraaf, Algemeen Dagblad, JDTV, andere krant, Leids Dagblad.
Ja, later, het was eerst een beetje afhoudend, maar we zaten aan één tafel. Dus af en toe vroeg ik dan aan nu van, wat zei die? En hij aan mij. Naast mij werd er bij de Leids Dagblad, volgens mij namen zij beurten. Dan weer deed de een het en dan weer de andere. Was ik wel een beetje jaloers op.
Jij deelde je eentje, uur de uur.
Ja. Op het laatst werd ik ook steeds meer staccato. Van bla, bla, bla. En de Telegraaf die had dan ook een tekenaar erbij. En er was nog een tekenaar, maar ik weet dus niet van wie, misschien van Leids Dagblad, weet ik niet.
Ja, nou, ik
dus
zou je dit.
Er meer dan ik ooit gezien heb.
Nou, dat is hoopvol.
Ja, maar.
Nou, misschien. Aan de andere kant, als je wil optekenen dat dissidentenstemmen de gevangenis ingaan, is het niet hoopvol. Dus als ze er allemaal zijn van, oh, hier gaat iemand echt heel lang de gevangenis in, ja, dan is dat niet zo hoopvol.
Nou ja, uit mijn angst dat dit wordt gebruikt om te laten zien dat die complottheorieën, hoe gevaarlijk die zijn. Hè? En om meer censuur te doen. Want ik denk dat ze nu echt, willen ze dit plan laten slagen, moeten ze de censuur in overdrive doen. Ik denk dat dat de ding is, de focus. Hè? Los van de van alle
voor
andere.
Voor mij is het simpel. Voor mij, en ik denk dat het voor heel Nederland geldt. Als je de aanklacht van Joost Knevel niet serieus neemt, als je dat niet onderzoekt, als je zelfs met de kennis van nu dat niet serieus onderzoekt, dan heb je dus gewoon geen mandaat. Dan heb je geen recht van spreken. Dan kan je wel rechter zijn, dan kan je wel Mark Rutte zijn, of Jaap van Dissel zijn, of wie dan ook, maar officier van justitie zijn. Als iemand volwassen zegt, ik ben als kind misbruikt en je doet er niks mee, ja, dan zijn we weer terug. Dan is het verhaal afgelopen. Dan is het geen rechtspraak. Ja.
Ja, en ik vond ook, ik weet niet, het is alleen maar gevoelsmatig, maar het lijkt alsof je van Dissel niet, dat je daar niet aan mag komen. Natuurlijk, Bastiaanse werd genoemd en de jongen werd genoemd, hè, dat die allemaal ook schade daarvan hebben en zo. Maar ook met dat.
Nou, dat is dus oké, okay, doe ik het gewoon. Dat is dus interessant. In mijn liedje met de Haagse Slag was Jaap van Dissel de baas van Nederland. Dat is hoe ik heb gekeken naar de afgelopen 2 jaar. Jaap van Dissel is de baas van Nederland. En als je met een fakkel voor het huis van Kaag staat, dat wordt echt heel zenuwachtig op gereageerd. Dus dat soort mensen, ja, het zal wel, doe transparantie of anders, denk ik, ja, er zal toch wel een dingetje mee aan de hand zijn.
Ja,
Zeg
want
ik.
ook die brief van die 100 wetenschappers die dan ingestuurd was ter verdediging van Jaap van Dissel in de krant. Weet je wel, vorige week was dat geloof ik, of deze week. Het geeft echt zo'n gevoel van iedereen gaat om Jaap van Dissel staan. Waarom? Ik bedoel.
Nee, niet iedereen. Iedereen die daar een belang in heeft, misschien wel.
Nou
Dus we
ja, dat
moeten even
bedoel ik.
kijken wie hier de echte wetenschappers nog zijn. En misschien zijn ze in de minderheid.
Ja.
Maar zoals jij wel
Want hij
weet,
werd
wat
dus
je.
heel erg aangedikt, ook door de RIVM, hij lijdt zo ontzettend en zijn familie en hij komt hier misschien nooit meer overheen. En ze hebben al dit moeten beveiligen en nu heeft hij constante beveiliging. Maar ja, geen woord inderdaad van, goh, hoe is dat als je als kind getraumatiseerd bent? Weet je, ja.
Dat is de balans. Dat moet allebei onderzocht worden. En je kan geen Jaap van Dissel bedreigen en geen Sigrid Kaag. Ik ben tegen fakkels voor de deuren van mensen. Tegelijkertijd moet je wel onderzoeken waarom zo'n Kaag dan woont in een huis wat geen woonhuis is, maar een bedrijfspand. Wat kennelijk door de World Economic Forum gefinancierd wordt. Dat moet je ook onderzoeken. Dat moet je allebei onderzoeken. En als je het allebei doet, ja, dan geeft dat mij vertrouwen in de rechtspraak. Als je zegt,
Ja, maar
Knevel
een
moet zijn kop
minister
houden.
van Financiën van Nederland die niet in haar eigen huis woont. Ik vind dat niet kunnen. Wat is ze hier tijdelijk? Dat kan toch gewoon niet?
Ja, die dingen. Nou,
Ja.
tof dat je dat je er was. Dankjewel voor je verslag. Jamila Le Pen.
Graag gedaan.
Twitter.com en dan juggling. Juggling.
Dankjewel, Rico.
Het gaat hier vandaag over saamhorigheid.
Dag zonder hemel.
Ligt niet. Normaal maken is wat niet is normaal.
Every nation, in every region, now has a decision to make. Decision to make.
En dan ook geen hel meer.
You think I'm joking? Predator drones.
Dat is best makkelijk.
You will never see it coming.
Wat dacht je alle mensen?
Laat staan dat ik kan ingaan over vuur.
Bezig met vandaag.